Dank u dat u onder ons wil wonen, Vader. Dat u uw geest hebt gegeven aan ons. Om bij ons te zijn, Heer. En op dit moment bid ik ook uw aanwezigheid nog een keer uit, Vader. Over alle mensen die hier zijn, Heer. Over mezelf, over de band, over de techniek, Heer. We kunnen niet zonder u, Vader. En we willen niet zonder u, Heer. En Vader, ik bid u dat u door mij heen zal spreken. Dat u mij zult gebruiken, Jezus. Om uzelf te laten zien, Vader, Heer. Want dat is waarom we hier op aarde mogen zijn, Heer. Om u te laten zien aan de mensen om ons heen. U bent goed, Heer. En u bent trouw, Heer. In Jezus' naam. Amen. Jullie mogen een plekje gaan zoeken. Heb je al gedaan? Je mag lekker gaan zitten. Ja. Zo, dit is wel mooi. Tof. Mooi om hier te zijn. Ook om hier te mogen staan vanavond. En ik ben persoonlijk wat meer comfortabel achter mijn piano. Maar ik geloof ook dat God mij hier nu ook heel erg bewust neerzet om het woord te spreken. En dat vind ik spannend, maar ik heb er ook zin in. Omdat ik geloof dat God mooie dingen in mijn leven heeft gedaan. En dat ik dat met jullie mag delen. Dus dat gaan we vanavond doen. En het thema is To the Ends of the Earth. En dat vind ik een heel mooi thema. En we gaan kort even terug naar mijn tienerjaren. Want ik vind het ook wel mooi om altijd over mezelf te vertellen. In die zin van wat God in mijn leven heeft gedaan. Ik zat, even kijken. Toen ik ongeveer 12, 13 was, ging ik naar het Augustinus College in Groningen. Dat was mijn middelbare school. En ik vond het leuk om in de pikje te staan. Maar ik wilde niet vertellen over de kerk. Want de kerk was iets wat niet stoel was. Dat vond ik niet cool om te vertellen. Dus ik was altijd heel erg Edwin gewoon, alles gaat goed. Maar we gaan niet over de kerk hebben, dat is gewoon suf. En om even een beetje een beeld te krijgen hoe ik er toen uitzag. Gea, laat me even zien. dit was ik toen destijds. Ik was een heel klein jongetje en ik dacht, hoe kan ik nou groter eruit zien? Gewoon haar omhoog doen, veel gel erin. Dan ben je misschien wel een beetje stoer. Nou, mag weer weg trouwens, Gea-Jan. Maar ik zat in HAVO 2 en ik kreeg mijn rooster. En op het moment dat ik mijn rooster kreeg, ik kreeg het Spaans benauwd. Ik zag namelijk wie mijn docent was voor natuurkunde. Dat was Claudia Zanting. En ik weet niet of jullie haar kennen. Dat is de vrouw van de voorganger van deze gemeente. Want ik met mijn reputatie op school. Straks zou ze zeggen tegen mij van, hey Edwin, je zit bij mij in de kerk. Nou, dat moest niet gebeuren. Dus gelukkig kwam ik in de eerste natuurkunde les. En daar was Claudia niet aanwezig. En er was een invaldocent. En die zei tegen mij, Claudia komt over een half jaar weer terug, want ze is nu met zwangerschapsverlof. Dus ik was God en Arjan ontzettend dankbaar voor dat cadeau. En dus dat komende half jaar ging gewoon weer lekker relaxed. Ik kon lekker mijn gang weer gaan. Nou, zo gingen de jaren door. En in 2008, toen was ik 17 jaar, toen kwam er een oproep vanuit deze gemeente om mee te gaan naar Kenia. En voor wie daarbij waren, ik heb in mijn vorige preek in 2 seizoenen terug daar ook kort iets over verteld. In Afrika heb ik voor het eerst een echte ontmoeting gehad met Jezus. Ik had hem zo dichtbij ontmoet. En toen dacht ik van, wauw, dit is het leven wat ik wil. Dus ik was echt on fire en we hadden een super gave groep. En ik dacht van, ja, dit is echt, nu kom ik tot leven. Ik mocht mensen over Jezus vertellen. Ik mocht met kinderen sporten. Ik veranderde gewoon helemaal. Ik werd gewoon zo'n blije jongen. En iedereen mocht weten dat ik voor Jezus leefde. En toen kwam ik weer terug in Nederland. En toen dacht ik van, nee, dit vind ik eigenlijk wel weer heel spannend worden. Dus toen ging ik weer in mijn cocon kruipen. En toen dacht ik van, ik ga echt niet over Jezus vertellen. Dat doen we wel in Afrika. Want daar willen de mensen het ontvangen. En de mensen hier, die willen dat niet ontvangen. Dat was altijd mijn gedachtegang. Zo ontstond er een beetje een patroon van, oh, in Afrika ben ik zo gelukkig. Daar wil ik zijn. Daar kom ik tot leven. En kwam ik weer in Nederland, werd ik weer heel verlegen. Juist als het gaat om het geloof, om de keuze voor Jezus. Zo wisselde dat telkens af, zeg maar. En in 2012 veranderde dat. Toen deed ik mee aan het augustusproject van het Face Off. Zitten er ook mensen van Face Off hier? Nou, dat zijn dus de mensen. Heel enthousiast, tof. Maar wat daar gebeurde is dat we gingen een sportproject met elkaar beleven. We gingen met een groep jongeren de wijk in Vinkhuizen. En we gingen sporten met kinderen die dus niet op vakantie konden gaan vanwege financiële noden of wat dan ook. Maar wij mochten die week heel intentioneel, dus heel bewust, mochten we de liefde van Jezus uitdelen aan de mensen om ons heen. En wat ik in die week beleefde was gewoon zo vernieuwend. Ik kwam met mensen in aanraking, met jongeren uit de wijk, met ouders uit de wijk. En we hadden dan ook altijd een talentenjacht, dus er kwamen ook heel veel ouders naar de kerk toe. Maar het idee wat in mijn hoofd altijd leefde van de mensen in Nederland willen niks over Jezus horen, dat weerhield mij altijd om over Jezus te vertellen. En in Afrika had ik dat veel minder, want ik dacht van de mensen zijn altijd blij als we komen. Dus ik was ook heel vrijmoedig om daarover Jezus te vertellen. Nou, hier in Nederland was dat dus minder, maar in die week daar veranderde iets. God liet maar gewoon even zien van, hey Edwin, hier in Nederland ben ik ook. En ik ben veel groter dan al jouw vooroordelen. Dus ik mocht voor het eerst echt ervaren van, hey, mensen in Nederland willen prima over Jezus horen. Want we mochten dus gewoon de kerk in de wijk zijn. De mensen kwamen naar ons toe, ze hadden allemaal vragen, dus er onderstonden hele leuke contacten. En door Face Off ben ik echt anders gaan kijken naar evangeliseren in Nederland. Want dat kan prima, was ik toen achtergekomen. Dus de vooroordelen die altijd in mijn hoofd waren van in Afrika kan het hier niet, die gingen steeds meer weg. En ik heb toen een aantal jaren Face Off gedaan en we hebben hele mooie momenten meegemaakt. We hebben samen gehuild bij erge gebeurtenissen, we hebben samen gelachen. We hebben samen feest gevierd als er hele mooie momenten waren. En elke week, elke woensdag gingen we gewoon met elkaar optrekken. Soms ook wel daarbuiten. En ik heb gewoon gezien dat levens veranderen door de ontmoeting die wij met hen mochten hebben. Dus daar was ik God heel erg dankbaar voor, dat ik dat op die manier mocht zien. En een paar jaar geleden ben ik gestopt met Face Off, omdat ik best wel veel drukte had in mijn gewoon druk agenda. En ik weet niet. Ik denk dat God mij heel bewust in die wijk actief wilde houden. Want ik kwam via in contact met iemand die op de Leon van Gelder werkt, de school in Vinkhuizen. En ik ging solliciteren en uiteindelijk kreeg ik daar al heel snel een baan. En dat was ook heel mooi, want ik liep door die school en ik zag allemaal leerlingen lopen die ik via Face Off kende. En al die leerlingen gingen mij begroeten. Hey Edwin, hey Edwin. En dat bleken dus ook echt de leerlingen te zijn die op school heel moeilijk waren. En daar had ik al die connectie mee. Dus dat vonden mijn collega's ook wel heel bijzonder van, hey, wat bijzonder dat jij dus hen kent, waar wij dus moeite mee hebben. Dus ik kreeg een baan daar en ik werk daar nog steeds. En ik vind het prachtig om daar actief te zijn in deze wijk Vinkhuizen. En zo heeft God mij echt wel in Nederland gepositioneerd. Ik wilde eerst altijd zendeling worden in Afrika, maar er zat wel iets onder van, daar is het makkelijker dan hier. En hier is het ook heel erg nodig. Dus ik denk dat het misschien hier nog wel meer nodig is om Jezus te laten zien dan in Afrika. Omdat de mensen daar soms wat meer al Jezus kennen. Het is daar meer de cultuur om ook christen te zijn. En dat zie ik in Nederland nog veel minder. Maar dat is wel aan het veranderen, zie ik ook. Dus dat is een beetje de pad die ik bewandeld ben met God als we het ook echt over dit thema hebben. En het jaarthema van KC is Your Promise Still Stands. Dat houdt in van de beloften die God aan ons geeft, die gelden nog steeds. En vandaag gaan we het hebben over een hele mooie tekst. Die staat in Handelingen 1, vers 8. En dat zijn de laatste woorden die Jezus sprak op aarde. En je kunt je wel bedenken, de woorden die Jezus als laatste sprak hier op aarde, dat moeten wel hele bijzondere woorden zijn geweest. Want stel je voor dat jij nog één ding mocht zeggen aan de mensen die jij lief had, omdat je dan wist dat je na die laatste woorden hier niet meer zal zijn op aarde. Dan zou je heel erg goed nadenken van, oké, dan moeten het wel hele belangrijke woorden zijn. Dus wat koos Jezus uit? Dan gaan we even samen lezen. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen. In Jeruzalem, in heel Judea, in Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. Dit koos Jezus heel bewust uit om te zeggen tegen de discipelen, voordat hij naar de hemel ging. Laten we nog een keer kijken. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. En wat zou Jezus daarmee bedoelen? Toen ik hierover na ging denken, toen dacht ik, Jezus wil hiermee zeggen dat hij zijn geest aan ons geeft. Oftewel, we zijn niet alleen. Hij laat ons niet zomaar achter. Nee, hij geeft de Heilige Geest, zodat de Heilige Geest in de harten van de discipelen konden wonen. En ze zullen kracht ontvangen. Het leven van Jezus hier op aarde was vol van kracht. En die kracht die kwam van God zelf. En die kracht die komt dus nu ook op de discipelen. En met kracht kun je denken aan genezing, wonderen die Jezus liet zien op aarde. Dat mochten de discipelen dus nu ook doen. Kracht van leven spreken in wanhopige situaties. Kracht om gewoon het leven te leven. Om mensen lief te hebben. Om geesten uit te drijven. Kwade geesten, boze geesten. Om mensen vrij te maken dus. Die kracht, die mochten wij dus van God ontvangen, de discipelen. En ik geloof dat wanneer God tegen de discipelen spreekt, dat hij ook zo op die manier tot ons wil spreken. Daarna staat het volgende. Jullie zullen van mij, even kijken. Ja, en jullie zullen van mij getuigen. Dat is dus ook een opdracht die God heeft gegeven aan ons. Kijk, wij ontvangen de kracht van God met als doel om over hem te getuigen. Om over Jezus te getuigen. Het werk wat hij hier op aarde heeft gedaan is niet voor niets geweest. Het is heel bijzonder geweest, want hij kwam naar de aarde om ons eeuwig leven te geven. En eeuwig leven te geven voor de mensen die dat willen aannemen. Voor iedereen is het beschikbaar, maar de keuze is altijd aan de mens zelf om het aan te nemen, ja of nee. En door te getuigen over Jezus kunnen wij laten zien wat een waardevol iets het is om voor Jezus te leven. En daarvoor was die kracht dus ook bedoeld, om mensen bij Jezus te brengen. Nou, er staat er als laatst, dat zal zijn in Jeruzalem, in heel Judea, in Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. En in Jeruzalem, daar waren de discipelen heel erg veel actief. Judea was op zich ook comfortabel, maar hier staat ook heel erg bewust Samaria. En ik weet niet of jullie een beetje weten, of jullie de geschiedenis kennen een beetje van de relatie tussen de Joden, de discipelen waren Joden, en de Samaritanen. Nou, dat was geen goede relatie. Samaria stond bekend om de andere godsdienst die zij hadden. Ze hadden andere rituelen. En door de Joden werden de Samaritanen als onrein beschouwd. Dus zij mochten niet in de buurt komen van de Joden. Joden mochten niet omgaan met Samaritanen. En toch noemt Jezus heel nadrukkelijk dat wij ook moeten getuigen in Samaria. Of dat de discipelen ook moesten getuigen in Samaria. En dat deed hij. En dat kon ook wel zien in zijn eigen leven. Jezus ging wel naar de Samaritanen toe. Hij had met een vrouw gebeden. Hij had een Samaritaan genezen. Omdat hij geloofde en hij wist ook al van. De boodschap die God wil vertellen is niet alleen voor de Joden. Die is ook voor de Samaritanen en ook voor alle andere heidenen. Dus dat vind ik zo mooi. Kijk, en het is heel erg makkelijk, denk ik, om je leven te delen met mensen die dichtbij je staan. Die misschien dezelfde levensovertuiging hebben als jij. Die dezelfde normen en waarden uitleven als jij zelf doet. Maar bij naastliefde komt het er pas echt op aan dat je mensen moet gaan liefhebben die een totaal ander leven hebben. En dat hadden de Samaritanen vergeleken met de Joden. Dus Jezus wilde eigenlijk gewoon uitdaging meegeven van, hey, stap maar uit je comfortzone. Die mensen hebben net zoveel Jezus nodig als jullie dat hebben. En als alle Joden dat hebben. Dus hier zei eigenlijk heel mooi, zegt Jezus hier dus ook van, hey, ga dus ook naar die groep toe. En als we kijken naar ons eigen leven, dan vinden we dat soms dus wel echt moeilijk. We zijn heel comfortabel hier in de eigen kerk om over Jezus te vertellen, voor elkaar te bidden. Maar als we uit deze kerk zijn en met mensen in contact komen die een heel ander levensstijl hebben, dan wordt het vaak al veel moeilijker om echt over Jezus te vertellen. Misschien omdat je het niet durft. We gaan ook nu naar een aantal punten kijken waarom ik denk van, hey, want ik vroeg ook God van, wat zijn nou belemmeringen voor ons om vrijmoedig over u te vertellen? Nou, toen kwamen er drie woorden in mij op. En ik wil eigenlijk beginnen bij de eerste. Ik denk dat angst een hele grote reden is voor ons om Jezus te laten zien hier op aarde. We zijn bang dat mensen niks van ons willen weten. En dat ze vooroordelen hebben. Dat had ik dus zelf ook heel erg. Ik moet even terugdenken aan een kringavond. Ik zat op een kring met een groep jongeren bij elkaar. Onze kringleider was Mark Stoorvogel. En we kregen de opdracht mee om te gaan evangeliseren in het centrum van Groningen. Nou, daar ga je al. Dus we werden in tweetallen opgedeeld en we mochten gaan bidden van tevoren. En we mochten erop uitgaan. Dus wij gingen bidden, we gingen erop uit. Maar ik vond het ook wel heel erg spannend. Toen gingen we een beetje in het buurt van het station lopen, Centraal Station hier in Groningen. En daar zagen we onze, nou ja, hoe zeg je dat eigenlijk? Daar zagen we ons doelwit zitten. Dus wij dachten, oké, daar gaan we heen. Dus we waren echt heel zenuwachtig. Nou, dat bankje, dus we gingen, die man zat in het midden van het bankje en wij gingen hem insluiten, zeg maar. Dus wij gingen zo zitten en echt letterlijk, we hebben een minuut niks gezegd, gewoon zo naast die man gaan zitten. En op een gegeven moment keek ik de kringgenoot aan. Ik zei, dus even zo'n knikje. Ik zei tegen die man, hoe gaat het? Dus die man zegt, nou goed. Toen was het dus weer ongeveer een half minuut stil. En toen ineens zei ik van, meneer, heeft u wel eens over Jezus gehoord? Dus die man zegt, Jezus, rot op met je Jezus. Dus ik zo, oh, sorry. En toen, wij liepen ook gelijk weg. Ik dacht, ja, dit gaan we niet doen. Dus wij liepen weer weg. Nou, dat was niet echt een succeservaring. Dus ik dacht echt van, oké, dit doen we dus echt nooit meer. Ik ga nooit meer dit doen. Ik ben er gewoon klaar mee. Ik heb dus angst. En op dat moment liet ik me ook dus inderdaad wel leiden door angst. Om dit soort dingen dus gewoon niet meer te doen. Nou, dit is wel even een heel extreem voorbeeld. Maar ik denk wel dat het in ons hart ook veel kan leven. Dat we dus bang zijn voor zo'n reactie. Om ook echt over Jezus te vertellen. En nou ja, dat gaat zo in tegen wie Jezus zelf is. Als we ook in de Bijbel kijken, er staat er dat liefde alle angst verdrijft. Dus als wij de liefde van God zo sterk in ons hart voelen, dan moet dit geen belemmering voor ons zijn. Dat we niet ons door angst laten leiden, maar door Jezus zelf laten leiden. Want Hij is liefde. Dus als we Hem door Hem mogen laten leiden, dan hoeft dit geen belemmering te zijn. Dat betekent niet dat we de angst moeten negeren, maar we moeten de angst wel herkennen, zodat we Jezus kunnen laten werken in ons leven. Want door angst laten leiden, kunnen we allemaal denk ik wel zeggen, dat geeft geen mooie vrucht. Dat houdt je heel klein, zoals dat meisje daar ook zit. Dat zorgt ervoor dat je je heel teruggetrokken voelt. En dat is niet het leven wat Jezus voor ons klaar heeft liggen. Dus dat over angst. Wat kan nog meer een reden zijn om over Jezus te vertellen? Nou, ik denk dat er toch ook wel, dat er ook wel soms in ons hart veroordeling kan zijn naar de mensen die anders leven dan dat wij leven. Veroordeling over de manier van leven. Kijk, in de Bijbel staan echt heel veel waarheden. En er staat dus ook eigenlijk heel scherp van, oké, zo wil Jezus dat wij het leven leven. En als we de Bijbel leggen naast het levensstijl van onszelf misschien ook wel, maar ook van mensen die niet met God leven, dan kunnen we al heel snel kijken, oké, dit doen ze niet goed, dat doen ze niet goed, dat doen ze niet goed. En dan kun je op die manier naar anderen gaan kijken. Maar ik geloof dat wanneer wij met veroordelende ogen naar mensen gaan kijken, dat we ze niet eens lief kunnen hebben. Dan komt er afstand, dan komt er nog meer verwijdering. En dat is niet de christenen. Ik geloof niet dat wij als christenen zo in deze maatschappij moeten staan met veroordeling. Ik las laatst een hele mooie quote van Billy Graham. Misschien wel een bekend onder sommigen van jullie. Laat maar even zien. It is the Holy Spirit's job to convict, God's job to judge and my job to love. Nog een keer. It's the Holy Spirit's job to convict, God's job to judge and my job to love. Het is dus de taak van de Heilige Geest om mensen te overtuigen. Het is de taak van God om mensen te oordelen. En het is onze taak, dus ook jullie taak, wij allemaal, om mensen lief te hebben. Weet je, wij hoeven niet mensen te oordelen op de manier waarop ze leven. Wij mogen lief hebben. Dus als jij op een mooie plek werkt, of als jij op school zit, of als jij waar dan ook bent in je familie. Vaak is familie ook echt wel iets wat juist heel dichtbij komt op dit gebied. Het is heel makkelijk om je familieleden te veroordelen. Maar dat is niet jouw taak. Weet je, jij mag lief hebben. Jij mag je liefde die je van God hebt ontvangen doorgeven aan de mensen om je heen. En misschien leven ze niet naar Gods wil. Maar het antwoord daarop is niet dat je ze moet gaan overtuigen van, hey, je moet echt anders gaan leven. Want dit is niet hoe ik geloof dat het bedoeld is. Of misschien zeggen van, hey, ja, wat jij nu doet, dat is echt slecht. Dus dat je echt begint met oordelen. Nee, jouw taak is om lief te hebben. En ik geloof dat wanneer wij zo bekend zullen staan, dat is juist zo iets vernieuwends, als liefde het antwoord mag zijn. En ik geloof dat we daar echt in kunnen groeien, ook als kerk. Dat wij meer gaan lief hebben. Dus dat we stoppen met oordelen van anderen. En in Nederland is het heel makkelijk om te oordelen. Als we ook kijken naar hoe onze maatschappij leeft, dan is het heel, nou ja, als je het naast de Bijbel legt, dan zitten daar wel heel veel grote verschillen in. Maar hoe gaaf zou het zijn als wij bekend zullen staan om onze liefde die wij ontvangen van God richting alle mensen. En de laatste reden waarom wij misschien het moeilijk vinden om Jezus' liefde uit te delen, om de mensen bekend te maken met de liefde. En ik denk ook wel dat dat een, ja, iets is wat in de kerken van Nederland veel leeft. Zijn laatste lauwheid. Ik vond dit plaatje heel indrukwekkend om te zien. Maar dit is wel de realiteit op heel veel gebieden. Er ligt een vrouw op de grond. Heel vernederend. Maar we lopen er gewoon voorbij. En ik geloof dat dit kan komen door lauwheid. Dat we, weet je, misschien zijn er wel dingen in jouw leven gebeurd, waardoor jij teleurgesteld bent geraakt in God. Dat je misschien heel lang hebt gebeden voor iemand die ziek was, maar dat die persoon uiteindelijk is overleden. En dat er teleurstelling is gekomen. Of je bent al heel lang aan het bidden voor iemand waarvan je zo hoopt dat die Jezus gaat leren kennen, maar je ziet maar niets veranderen. Dat er op een gegeven moment dat je hart zo hard is geworden, dat je muren hebt gebouwd vanuit zelfbescherming, zodat je niet teleurgesteld kan worden door God. En dat je denkt van, weet je, het zal allemaal wel. Ik wil prima elke zondag naar de kerk gaan. Ik wil prima meezingen. Maar ik ga niets meer van God verwachten op dit gebied. Ik ga niet meer verwachten dat God ook echt mensen geneest. Dat God ook echt harten aan gaat raken. Dus dat daar uiteindelijk lauwheid ontstaat, omdat je teleurgesteld bent in wie God is en wat God wil doen. En ik geloof, ja, toen ik hier ook over nadacht over deze redenen, de drie redenen, angst, veroordeling, lauwheid, toen dacht ik van, hoe heeft God hier op aarde geleefd? Want altijd mogen we kijken naar Jezus. Jezus die geeft zoveel antwoorden door het leven wat hij hier op aarde heeft geleefd. En Marit die las het al even voor aan het begin, de tekst. Ik wil hem ook nog graag nog een keer met jullie lezen, want ik geloof dat daar het antwoord ook in ligt hoe Jezus hiermee omging. Dus laten we nog heel even kijken naar Lucas 15. Mag ik wel meeprojecteren. Alle tollenaars en zondaars kwamen Jezus opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseeën als de schriftgeleerden zeiden morren tegen elkaar: die man ontvangt zondaars en eet met hen. Daar zit dus heel veel veroordeling ook weer in, hè? Van Jezus doet iets heel erg moois eigenlijk. Maar de schriftgeleerden, de fariseeën, de hoge mensen in de samenleving zeiden van, wat doet Jezus daar nou? Kan toch niet? Je kunt je toch niet zo vernederen om met zondaars en tollenaars te gaan eten? Dus daar zit alweer die veroordeling ook in. En Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis. En een gelijkenis wordt vaak gebruikt om iets helder te maken, om iets duidelijk te maken. Als iemand van u 100 schapen heeft, waarvan er 1 verloren is geraakt, laat hij dan niet de 99 anderen in de woestijn achter, om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft. En als het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouder en gaat hij naar huis. En daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald is. En ik zeg u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over 1 zondaar die tot inkeer komt, dan over de 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. Ja, dit laat zo het hart van Jezus ook zien, hè? Hij wil zichzelf vernederen om dicht bij mensen te komen. Hij is zelfs bereid om de hele kudde schapen los te laten, juist voor die ene persoon. En die ene persoon staat eigenlijk voor ons allemaal. Er is bij ons allemaal een moment geweest, of een moment die gaat komen, dat jij die ene schaap was. Weet je, Jezus die geeft jou een vrije wil. Je mag zelf kiezen wat jij met je leven doet. Maar hij doet zijn best. Hij gaat zijn best doen om jouw aandacht te trekken, om jou tot zijn hart te leiden. Dat doet hij door de schepping heen, dat doet hij door andere mensen heen. Hij probeert alles te gebruiken om jouw aandacht te trekken. En bij velen van jullie is dat aandacht trekken misschien al gelukt. Jij hebt misschien al een keuze gemaakt, omdat je Jezus' liefde echt van dichtbij hebt gezien. Dat jij hebt ervaren in je hart dat de liefde van Jezus ook voor jou is. En het is dus zo dat wanneer jij die liefde hebt ontvangen, dat jij het leven met Jezus mocht gaan leven, dat jij dat avontuur bent begonnen, dat hoeft niet bij jou te eindigen. Want God wil jou dus weer gebruiken om iemand anders zijn aandacht te trekken, zodat die persoon ook tot Jezus gaat komen. En ik had nog een quote die ik daarin ook wel weer heel mooi vond. When everything that God has done in you ends with you, you failed. Dus when everything that God has done in you ends with you, you failed. Dat is best wel een harde zin. In de zin van, het werk wat God in jou heeft gedaan, als dat eindigt en stopt bij jezelf, dan heb je gefaald. Dat klinkt misschien best wel groot, maar wat hier eigenlijk mee bedoeld wordt, God wil niet dat het werk wat hij in jouw leven doet, dat het daar stopt. Hij wil jou inzetten, hij heeft een bestemming voor jou om de liefde die hij aan jou geeft door te geven aan de mensen die in jouw omgeving zitten. Want jij bent niet voor niets geplaatst in de omgeving waar jij nu zit. Jij zit misschien op een bepaalde school, je werkt bij een bepaald bedrijf of bij een organisatie. Je hebt je familieleden om je heen. Dat zijn allemaal mensen waar God ook hart voor heeft. Jij mag de liefde die je hebt ontvangen van Jezus zelf, mag jij doorgaan geven. En dat is soms heel moeilijk. Omdat je zit met angst of met veroordeling of met, lauwheid. Met lauwheid. Dus dat kan allemaal belemmering zijn. Maar ik geloof zo dat wij dat mogen laten varen, of aan Jezus mogen geven, zelfs nog mooier, om die mensen, die de schapen die nog niet bij de kudde zijn, die erbij te halen. Want Gods hart gaat zo uit naar hen. Ook naar de mensen in Samaria. Ook de mensen die misschien heel anders leven dan dat jij nu op dit moment leeft. Zo groot is zijn hart. En wat zo mooi is aan die handelingen 1 vers 8, er staat niet van, ga nu echt je best doen om dat te doen. Nee, wat staat er? De Heilige Geest, die ontvang je. Daarmee de kracht om te getuigen. Dus het enige wat je hoeft te doen is je armen openen, je handen openen, om het te ontvangen van God. En in de voorbereiding kreeg ik een heel mooi lied te horen. En ik wil ook heel graag even mijn twee worshipmaatjes het podium oproepen van het eerste uur, Doreen en Marnix. Super tof dat jullie ook dit lied willen zingen, want dit lied is eigenlijk gewoon een gebed van God, help mij om mensen lief te hebben. Help mij om te kijken met uw ogen naar de mensen om mij heen. Help mij om die compassie te voelen, dus de bewogenheid die in uw hart leeft, zodat ik met die ogen naar mensen kan gaan kijken. Want dat is niet iets wat we vaak zelf kunnen. Het is soms zo moeilijk om mensen lief te hebben die zo anders zijn dan jijzelf en die zoveel in je irritaties gewoon misschien wel zitten. Maar God vraagt het wel van je. En dit lied is eigenlijk een gebed. Een gebed om dit naar God uit te zingen. Dus daar gaan we zo naar luisteren. En ja, laat het ook echt even binnenkomen. De tekst zal ook op de schermen komen. Maar laat het ook een gebed zijn van je eigen hart. Dat je op die manier ook naar andere mensen mag gaan leren kijken. Dankjewel. Prachtig. Ik wil even kort even de visie van Kingdom Culture met jullie delen. Kingdom Culture die verlangt ernaar om jonge mensen te zien leven in overgave voor Jezus Christus. En vol kracht en liefde en vreugde het koninkrijk van de hemelen zichtbaar maken op aarde. En Kingdom Culture richt zich daarbij op het verkondigen van het koninkrijk van God. En het kennen van de koning, Jezus Christus. We willen niet alleen praten over het koninkrijk, maar we willen het zien. En oprecht, ik vind het diensten prachtig elke maand weer dat we zo samen mogen komen om de koning te aanbidden. En hoeveel van ons zeggen wel niet elke maand van kom, ga je mee naar Kingdom Culture, we gaan naar Kingdom Culture toe. Maar ik denk dat Kingdom Culture geen plek is, mensen. Wij zijn Kingdom Culture. Dat is iets wat je bent. En waar jij ook gaat, waar je ook stappen zet, waar je ook terechtkomt, je neemt dat met je mee, omdat het iets is van je hart. En ik verlang er zo naar dat die cultuur steeds meer zich gaat uitbreiden. In Groningen, in Noord-Nederland, in Nederland, op de plekken tot de uiteinden van de wereld. Maar dat vraagt wel iets van onszelf. Het vraagt erom om bereid te zijn dat de Heilige Geest door ons heen mag gaan werken. Dus we gaan niet naar Kingdom Culture, we zijn Kingdom Culture. En ik verlang er zo naar mensen om het zichtbaar te gaan zien. Er zijn zoveel mensen in nood in deze wereld. Mensen die depressief zijn. Hoeveel mensen in Nederland plegen wel niet zelfmoord? Als jij die persoon mag zijn, die mag het leven mag gaan spreken in die levens die zo radeloos zijn, die zo hopeloos zijn. Hoe krachtig is dat, mensen? Ik wil dat gewoon zien. En ik wil dat gewoon zien, omdat ik geloof dat deze wereld dat gewoon zo nodig heeft. Er is zoveel ellende. Mensen die gebroken zijn, die moe zijn van het leven. Maar er is er wel voor nodig dat God je hart mag aanraken. Dat je mag gaan zien wat er in zijn hart leeft. Dat vraagt een keuze van ons allemaal. Ik bid ook echt dat we God de ruimte gaan geven om die compassie voor dat ene schaapje te gaan voelen. En dat we niet elke maand hier mooie diensten hebben. En dat de wereld maar gewoon naar de ellende gaat. Dat kan gewoon niet zo zijn, mensen. En heel veel van jullie doen dan prachtige dingen. Maar ik geloof dat, kijk hoeveel mensen hier zijn. Als we met z'n allen dit gaan pakken. Dan gaat de wereld niet hetzelfde blijven zoals het nu is. Maar het is wel voor nodig dat jij onderdeel gaat worden van die beweging. We willen het zien. Maar daarvoor is het nodig, mensen, dat we gaan pakken. Dat we ons niet laten leiden door angst. Door veroordeling aan mensen. Dat vingertje wat zo vaak wordt gezegd over de kerk. Omdat we denken van, ah, wat maakt het ook uit? Gewoon die lauwheid, ja, ja. Het gebeurt toch niet. Ik begon te preken over een voorbeeld van mijn eigen leven. Dat ik dus leerling was op het Augustinus College. Nu mag ik docent zijn. Ik mag voor de klas staan voor zoveel leerlingen. Elke dag weer. En ik vind het zo gaaf om te doen. Voordat ik de les begin, ga ik in het lokaal zijn. Bid ik voor mijn leerlingen. Ik werk op een openbare school. Dus ik bid niet met leerlingen, maar ik bid wel voor leerlingen. Zodat de atmosfeer in die klas gaat veranderen. En ik merk elke keer als ik dat doe, dat het zo anders is. Dat er geen strijd is. Dat er geen moeite is om de aandacht te trekken van de leerlingen. En als we allemaal nou gewoon onze plek gaan innemen, dan gaan we verandering zien. En ik geloof het echt. Want jullie zijn allemaal dragers van zijn aanwezigheid. Waar jij ook gaat. Jezus gaat met je mee. En jij hebt wat te brengen. Dus denk niet klein over jezelf. Denk niet van, wil God mij niet gebruiken? Ja, God wil jou gebruiken. Echt. Dat is waarheid. Laten we die waarheid gaan pakken. Laten we niet hetzelfde blijven. Laten we elke dag weer opnieuw gaan kijken hoe kunnen wij Jezus laten zien aan de mensen om ons heen. Laten we niet voor onszelf houden. En ik wil ook zo meteen gaan bidden met elkaar. Weet je, misschien ben je op dit moment nog wel die ene schaap waarvan, waar Jezus nog zo naar op zoek is. Van, hé, kom. Misschien heb je nog nooit die stap dus gezet om ook echt Jezus toe te laten in jouw leven. Hij wacht op jou. Hij denkt van, kom, ik heb zo'n zin om met jou het leven te leven. En misschien is het aan de andere kant zo dat je al Jezus al wel kent, dat je het leven met hem leeft, maar dat de Heilige Geest niet zoveel ruimte heeft, dat je je eerder laat leiden door angst, door veroordeling of door lauwheid. Dan geloof ik dat vanavond de avond is om daarmee af te rekenen. En wat het mooie is, mensen, kingdom culture, cultuur, dat doe je niet in je eentje. Dat hoef je niet alleen te doen. Dat mogen we met elkaar doen. We zijn samen een cultuur en een cultuur ben je niet in je eentje. Dus mocht je het moeilijk vinden om het alleen te doen, zoek iemand op en ga samen bidden. Ga samen Gods hart zoeken. Want de wereld heeft het nodig, mensen. Laten we samen gaan staan en gaan we bidden. Laat ook even een moment stil zijn dat je gewoon in je eigen hart gaat onderzoeken van wat is het misschien een belemmering voor mijzelf. Ja, lieve Vader, Heer, dank u wel voor uw aanwezigheid op dit moment in deze ruimte, Heer. Dank u wel dat u alles heeft gedaan om onze aandacht te trekken, Heer. Vader, op dit moment bid ik je dat u ons duidelijk maakt, Heer, hoe lief u ons heeft, Heer. Heilige Geest, wilt op dit moment waaien door de zaal en harten aanraken, Vader, waar dat moet gebeuren, Heer. Misschien heb je het altijd zelf willen doen, maar nu zegt Jezus, geef het maar aan mij, open je handen maar en ontvang het maar. Jezus wil zo graag dat je stappen naar hem toezet, dat je hem accepteert in je leven. Hij heeft zoveel mooie dingen voor jou klaar liggen. En het leven met Jezus is niet altijd makkelijk, maar het is goed. Het is echt goed, want hij heeft die toekomst, de belofte die heeft hij voor jou klaar liggen. Dat hij een hoopvolle toekomst voor jou heeft. waar je misschien zelf de hoop niet meer kan vinden. Hij heeft een hoopvolle toekomst voor jou. En zijn plan is groot. Dus ik ga je zo meteen een vraag stellen. Of je Jezus wilt toelaten in je leven, misschien voor de eerste keer of weer opnieuw. Dan mag je je hand op gaan steken, hoog in de lucht. Niet voor de mensen om je heen, maar voor Jezus zelf. Zijn er ook mensen die op dit moment de keuze willen maken om voor het eerst te zeggen tegen Jezus van, hier ben ik, hier is mijn leven en doet u maar wat u daarmee wilt doen. Dat is een stap, maar ik kan je garanderen dat het de beste stap is die je ooit kunt gaan maken. Dus als het voor jou is op dit moment, dan mag je nu je hand in de lucht steken. Dan mag je voor hem kiezen. Misschien voor het eerst, misschien voor de tweede of derde keer. Prachtig, er gaan veel handen de lucht in. Mooi. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. En Vader, op dit moment wil ik bidden voor de handen die de lucht in zijn gaan. Voor de mensen die de keuze hebben gemaakt op dit moment. Vader, dank u wel dat zij bereid zijn om hun leven in uw handen te leggen, Heer. En ik weet dat het goed is, Heer, om dat bij u te doen. Lieve Jezus, op dit moment bid ik ook, Heer, dat zij zullen weten dat vanaf nu ook, dat u met hen meegaat, Vader. Dat u de stappen die zij gaan zetten, dat u daarin bent, Heer. U heeft zoveel liefde, Vader. Dank u, Jezus, dat u dat ze onderdeel zijn van de familie die bij u hoort, Heer Jezus. En ik wil ook zometeen bidden voor de mensen die zich enigszins herkenden in de angst, de lauwheid of de veroordeling. Dat zijn dingen die ons hart zo hard maken. Die de muren omhoog houden. En dan denk ik inderdaad wat ik net ook zei, dat we dan vanavond de avond daarmee af te rekenen. En ik denk goed dat het is om in beweging te komen. Als dit voor jou ook is. God, lieve Jezus, wilt op dit moment duidelijk gaan maken, Heer, wie daar stap in mag gaan zetten. Wie mag af gaan rekenen met angst, met lauwheid en veroordeling, Heer. Ik weet dat het misschien een stap is, maar ik ga het toch doen. Herken jij je in een van deze drie, angst, veroordeling of lauwheid? En dat is, als dat de reden is voor de belemmering om mensen te vertellen over Jezus. Misschien naar je familie of naar je vrienden of naar je collega's of naar je klasgenoten. Kom dan nu naar voren. En dan ga ik zo meteen met jullie bidden hiervoor. Dan mag je daarna ook meegaan naar het ministry team. En misschien denk je van mijn hart klopt nu echt. Nou, ik heb geleerd, dan is dat het moment dat je mag gaan lopen. Dus herken jij je in angst, lauwheid of veroordeling? Kom dan naar voren. Dan gaan we samen bidden daarvoor. Laat je niet weerhouden door wat andere mensen zullen vinden of wat dan ook. Nee, het gaat nu tussen jou en Jezus. Deze prachtige mensen, Heer. Ik vind het zo stoer dat ze hier zijn gaan komen, Heer. En op dit moment bid ik uw liefde uit over deze mensen. De allereerste liefde die zij van u mogen ontvangen, Heer. Laat zij op dit moment zien, Vader, hoe u naar ze kijkt, Heer. We kunnen pas van anderen houden als we ook van onszelf kunnen houden, Heer. Dus ik bid op dit moment, Heer, dat ze vol zullen worden van uw liefde, Heer. Vul hen, Vader. Vul hen, Geest van God, op dit moment met uw liefde. Zodat zij ook de liefde die zij ontvangen van u kunnen doorgeven, Vader, Heer. En elke angst, elke veroordeling, elke lauwheid stuur ik op dit moment weg in de naam van Jezus. Daar is geen ruimte meer voor. Het zal geen belemmering meer gaan zijn. Jij bent een drager van zijn aanwezigheid. En waar jij bent, waar jij stappen gaat zetten, daar zal Jezus zijn. En er zal een verandering gaan komen in jouw omgeving. Blijf bidden. Blijf God zoeken. Dank u, Jezus, dat u hier bent, Heer. En dat u hart raakt, Heer. Want zo bent u, Heer. U komt altijd opdagen, Vader. U laat het niet zitten, Heer. En ik bid u dat wij uw hart zo gaan leren kennen. Dat we gaan zien wat erin leeft. Dat we daardoor geraakt mogen worden, Vader. Heer. Zodat wij ook op die manier naar andere mensen kunnen kijken vanuit uw liefde, Heer. Bid ik in Jezus' naam over jullie uit. Dat jullie dragers zullen zijn van zijn aanwezigheid. Dat je er bewust van zult zijn. Dat je op die manier vrijmoedig gaat leven. Je hebt nergens voor te schamen. Want Jezus is het mooiste wat mensen ooit kunnen ontvangen. En begin maar gewoon lekker te bidden voor de mensen die om jou heen zijn. En de Heilige Geest zal het door jullie heen doen. Want zijn kracht zul jij ontvangen. In Jezus' naam, amen. De belofte van God, die houden we niet voor onszelf. Maar door de kracht van de Geest zullen wij over Jezus getuigen. Overal om ons heen. Dat is zeg maar wat God voor ons wil. Op dit moment. Dus de belofte van God houden we niet voor onszelf. Maar door de kracht van de Geest die we ontvangen van Hem, mogen we over Hem getuigen. Overal om ons heen. Amen.